Goed, we willen weer gaan beginnen. Allen hartelijk welkom in ons midden. We zijn blij dat de wereldreizigers ook weer eens in ons midden zijn. Hè? Had ik het toch goed dat jullie in Gambia toch geweest zijn? Ja, hè? Gambia, dat is een grote reis, maar fijn dat jullie er ook weer zijn. En ik ben blij dat de vader en moeder, zo zal ik het maar even zeggen, van Gerarda er ook zijn. Hè? Zo zijn jullie toch een beetje bij ons bekend in de gemeente. Hartelijk welkom ook in ons midden. En dan wil ik natuurlijk ook alle anderen natuurlijk hartelijk welkom heten. Hè? Zeg net tegen familie Driessen, ik ben ook blij dat jullie er ook weer zijn. Hè? Maar ja, zij, jullie zijn ook in menigte uitgebroken. Dus je hebt ook veel kinderen en kleinkinderen waar je voor zorgen moet. Maar fijn dat jullie er allemaal zijn. Natuurlijk ook de werkgroep, heel hartelijk welkom. Ze zitten gedrieën zelfs. Dus Martin, je hebt steun van twee buurmannen om je te ondersteunen bij de lezing en bij het vertonen van de dia's. Jullie hebben natuurlijk direct al aan mij gevraagd, waar is mijn vrouw? Want ja, dat is de eerste keer dat ze er niet is. Maar het overkomt ons niet zo heel veel. Maar ze mag nou oma zijn vanmiddag. Het kleinkind is gebracht. Dat gebeurt natuurlijk niet zo heel veel, omdat ze natuurlijk ver weg wonen. En zegt, ik hoef toch niet te lezen, dus dan mag ik deze keer wel van mijn kleinkind genieten. Ik zeg, nou geniet er maar van. En ze past dus op ons kleinkind. Dan moet ik afmelden de familie Bom. En de laatste keer dat ik ze bij ze was, merkte ik al een beetje, maar Jaap die heeft het erg op zijn borst en die heeft nou ook prednison. Dus die moet echt even wat rust houden. Dus vandaar dat ze er niet zijn. En ook Nezien van Kleef is er niet. Ik ben ook vorige week nog even bij haar geweest. En toen ging het al wat beter. Ze heeft behoorlijk wat koorts gehad en op haar longen en benauwdheid. En ze moet echt wel even rust houden. Ze heeft ook een kuur nu en een puffje, om het zo te zeggen. Het gaat op zich wel wat beter. Maar zegt, ik kan nog niet komen. Dus dat zijn zo de zieken en de afwezigen die ik weet. Maar misschien dat jullie er nog weten die niet konden vanmiddag, waar we aan moeten denken. Het is wel goed, denk ik, dat we straks ook in ons gebed denken aan onze oude zuster Esseling. Daar gaat het echt niet goed mee. We hebben er natuurlijk zondag ook al voorbeden voor gedaan. Ze ligt nu echt ook op bed. En, ja, ze heeft heel veel vocht, houdt ze vast. Ja, dat weten we allemaal. Als dat naar je hart slaat, dan is dat natuurlijk levensgevaarlijk. Ja, ze is erg vermoeid. Ze heeft ook 100% zuurstof. Dus we willen ook aan haar denken in het gebed. Dan wil ik graag gaan zingen met jullie en wel uit Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Ik wil met jullie zingen uit Psalm 95, vers 4. Want Hij is onze God en wij zijn volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Zo gij dan heden zijn stem hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, het vierde vers. Weer verder lezen en wel in het tweede boek van Koningen, het eerste hoofdstuk, 2 Koningen 1. En daar lezen we het laatste optreden van de profeet Elia, wiens leven we de afgelopen 2 jaar hebben mogen volgen. En vanmiddag is dan zijn laatste optreden hier op aarde aan de orde. Een heel aangrijpend optreden overigens van de profeet. Een optreden ook wat zijn leven heeft getekend, dat hij het opneemt voor de ere Gods. Dat komt ook in deze geschiedenis heel duidelijk naar voren. 2 Koningen 1, het eerste hoofdstuk, lezen we. En Moab viel af van Israël na Achabs dood. En Ahazia viel door een tralie in zijn opperzaal die te Samaria was en werd krank. En hij zond boden en zeide tot hen, gaat heen, vraagt Baal-Zebub, de god van Ekron, of ik van deze krankheid genezen zal. Maar de engel des Heeren sprak tot Elia de Tisbiet, maak u op en ga de boden des konings van Samaria tegemoet en spreek tot hen. Is het omdat er geen god in Israël is, dat gij lieden heen gaat om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen? Daarom, nu zegt de Heere alzo, gij zult niet afkomen van dit bed waarop gij geklommen zijt, maar gij zult een dood sterven. En Elia ging weg. Zo kwamen de boden weder tot hem. En hij zeide tot hen, wat is dat gij wederkomt? En zij zeiden tot hem, een man kwam op ons tegemoet en zeide tot ons, gaat heen en keert weder tot een koning die u gezonden heeft en spreekt tot hem. Zo zegt de Heere, is het omdat er geen god is in Israël dat gij zendt om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen? Daarom zult gij van dat bed waarop gij geklommen zijt niet afkomen, maar gij zult de dood sterven. En hij sprak tot hen, hoedanig was de gestalte des mans die u tegemoet opgekomen is en deze woorden tot u gesproken heeft. En zij zeiden tot hem, hij was een man met een harig kleed en met een lederen gordel gegord om zijn lenderen. Toen zeide hij, het is Elia, de Tisbiet. En hij zond tot hem een hoofdman van 50 met zijn 50en en als tot hem opkwam, want zie, hij zat op den hoogte eens bergs, zo sprak hij tot hem, gij man gods, de koning zegt, kom af. Maar Elia antwoordde en sprak tot een hoofdman van 50, indien ik dan een man gods ben, zo dalen vuur van den hemel en verteren u en uw 50en. Toen daalde vuur van den hemel en verteerde hem en zijn 50en. En hij zond wederom tot hem een andere hoofdman van 50 met zijn 50en. Deze antwoordde en sprak tot hem, gij man gods, zo zegt de koning, kom haastiglijk af. En Elia antwoordde en sprak tot hem, ben ik een man gods, zo daalde vuur van den hemel en verteerde u en uw 50en. Toen daalde het vuur gods van den hemel en verteerde hem en zijn 50en. En wederom zond hij een hoofdman van 50 met zijn 50en. Zo ging dan de derde hoofdman van 50 op en kwam en boog zich op zijn knieën voor Elia en smeekte hem en sprak tot hem: Gij, man Gods, laat toch mijn ziel en de ziel van uw knechten, van deze 50, dierbaar zijn in uw ogen. Zie, het vuur is van de hemel gedaald en heeft die twee eerste hoofdmannen van 50 met hun 50 verteerd. Maar nu laat mijn ziel dierbaar zijn in uw ogen. Toen sprak de engel des Heeren tot Elia: Ga af met hem, vrees niet voor zijn aangezicht. En hij stond op en ging met hem af tot een koning. En hij sprak tot hem: Zo zegt de Heere, daarom dat gij boden gezonden hebt om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen, is het omdat er geen god in Israël is om zijn woord te vragen. Daarom, van dat bed waarop gij geklommen zijt, zult gij niet afkomen, maar gij zult een dood sterven. Alzo stierf hij naar het woord des Heeren dat Elia gesproken had. En Joram werd koning in zijn plaats, in het tweede jaar van Joram, de zoon van Jozefat, de koning van Juda, want hij had geen zoon. Het overige nu der zaken van Ahazia die hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? Tot zover het woord van de Heere. Zullen we samen zijn aangezicht zoeken in het gebed. Heer, zo brengt u ons weer samen als alleenstaande, als ouderen. Heer, en wat is het dan toch goed dat u ons dit geeft. En dat we u daarin ook mogen erkennen voor uw goedheid. Heer, dat we zo elkaar nog in gezondheid mogen ontmoeten. Heer, dat is geen vanzelfsprekendheid. Want er zijn er ook onder ons die nu niet met ons op kunnen komen omdat ze ziek zijn. We willen bidden voor broeder Bom. Wilt gij ook de medicijnen die hij gebruikt zegenen, zodat hij ook van zijn benauwdheid verlost mag worden. Heer, en misschien als hij ook meeluistert, wil hem dan samen ook met zijn vrouw een zegen bereiden. Ook uit dit ernstige woord wat wij met elkaar hebben te overdenken. Heer, wilt u ook bij onze zuster van Kleef zijn. U kent ook haar omstandigheden. Heere, wilt gij ook bij haar de medicijnen zegenen. En geef nog dat ze nu rust moet nemen. Ze in het bijzonder toch ook mag rusten op die verdiensten van uw, o Heer Jezus Christus. Dat ze daar een heilig vermaak in mag hebben. Om te zien wat gij gedaan hebt voor haar arme ziel. Heere, geef dat die blijdschap haar hart vervullen mag. Wil ook bij haar zijn. Gedenk ook onze oude zuster Esseling. Heere, gij weet dat ze naar menselijke waarneming ligt voor de poorten van de eeuwigheid. U kent ook haar ziel. Heere, red haar ziel en grijp haar als een vuurbrand uit het vuur. Heere, wilt u bij haar zijn. Als het woord bij haar gelezen wordt, als met haar gebeden wordt, met haar gesproken wordt, zegen het. Dat het ingang mag vinden in haar hart. En dat ze toch ook u, de Heere, mag kennen. Als die enige rots der behouden is. Heere, wilt u zo zijn met al onze ouderen. Ook met hen die vanmiddag met ons meeluisteren. Die graag wel hier willen zijn, maar het niet meer kunnen. Wilt u ook hen een zegen bereiden. Laat het woord ook zijn kracht mogen doen. Ook in onze stille kamer. Als we eenzaam onze weg gaan. Wil dan bij ons zijn. Heere, gedenkt u ook onze Willemijn. U kent ook haar. U weet ook welke een ernstige boodschap ze gekregen heeft. Hoe ze nu met chemokuren behandeld wordt. En hoe daarin het lichaam een strijd is, Heer. Tussen de kwade cellen en de cellen die ze bestrijden. Heer, het is zo riskant naar menselijke overleggingen. Heer, de dood is ermee gemoeid, u weet het. En ze is nog maar 18. Och, Heer, wilt u bij haar zijn de medicijnen zegenen. Maar bovenal, Heere, geef dat ze dat stille vertrouwen op u, de Heere, mag beoefenen, telkens weer opnieuw, waar u het gezegd hebt. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Heere, waar zou ze nou meer houvast in mogen hebben, juist ook in deze weg, waar u haar zo tegenkomt, en waar u haar ook hebt leren buigen onder u. ook deze weg hebt leren aanvaarden. En haar leven heeft leren leggen in uw hand. Heere, houdt u haar met beide handen vast. Want zij kan u niet vasthouden. Maar u moet haar vasthouden. Wil zo bij haar blijven, ook bij haar ouders en bij haar vriend en kinderen, familie. Heere, we dragen ze hartelijk aan u, de Heere, op. Grote Koning, gedenk ons, zo zoals we hier ook samen zijn. Wilt u bij ons blijven, het woord zegenen. Geef ons inzicht, ook als we geroepen worden, om dat woord ook vanmiddag te mogen verkondigen. Laat het zijn kracht mogen doen. U hebt ook in de achterliggende middagen al zoveel tot ons gesproken door dat woord. Dat het toch niet tegen ons zou getuigen. Maar dat het een kracht Gods tot zaligheid mag zijn. Heere, gedenkt u ook de werkgroep die er vanmiddag mag zijn. Die ons ook wat vertellen zullen over het werk wat gedaan mag worden onder de Zigeunergemeentes in Roemenië. Wilt u ook dat werk zegenen. Geeft u broeders ook alles wat ze nodig hebben. Trouwmakende genade, volharding in het werk, liefde en betrokkenheid. Heere, zo komen wij tot u. Wat wij vergeten, wilt u het niet vergeten. Zie dan zo in gunst en genade op ons neer. En geef ons een goede en gezegende middag rondom uw woord. Om Christus wil, uit genade alleen. Amen. Lieden, we hebben de vorige keer gehoord hoe dat Achab zich vergrepen heeft aan de wijngaard van Nabot. Maar dat de Heere geen ledig toeschouwer is geweest en dat hij Nabot heeft gewroken. Achab, hij is gestorven. Ook al heeft de Heere hem uitstel gegeven, nog genadetijd gegeven. Uiteindelijk is ook Achab gestorven, heeft hij rekenschap moeten afleggen over zijn leven. En vanmiddag zien wij dan dat hij opgevolgd is door zijn zoon Ahazia. Ahazia is koning geworden en hij is in zijn koninklijk paleis te Samaria. En daar loopt hij zo over de daktuin, bovenop zijn opperzaal. En daar struikelt hij en hij valt door het hek heen naar beneden. En hij raakt verwond. En zo ernstig verwond dat hij zich afvraagt, zal ik wel beter worden? En hier zien wij als het ware dat de Heere klopt op het hart van Ahazia. Een ernstige roepstem. Ahazia, deze val kon je dood wel eens zijn. Bereid je toch om te kunnen sterven. Als u uw leven overziet, en u mag inmiddels misschien de 70 gepasseerd zijn, dan zult u ongetwijfeld in uw herinneringen ook van die roepstemmen kennen. Dat de Heere u op een ziekbed neerlegde, dat u een ongeluk overkwam, dat u aan een graf stond, allemaal roepstemmen. En is ook de ziekte van Willemijn niet een ernstige roepstem in ons aller leven? Dat we niet oud hoeven te worden om ernstig ziek te zijn. En toen dan die roepstem kwam, op wie was uw vertrouwen? Dacht u, wel, ik zal mij wenden tot de bekwaamste chirurg die er is. Die zal mij wel kunnen opereren. Dacht u bij een roepstem, toen er zoveel tegenslagen waren, ja maar, mijn geld zal mij er wel doorheen slepen. Als u het niet meer wist hoe het verder moest, dat u vertrouwde op uw eigen inzichten. Hoe bent u met die roepstemmen omgegaan? Ahazia, hij krijgt ook zo'n roepstem. Maar het brengt hem niet bij de Heere. Hij gaat met die ernstige ziekte naar Baal-Zebub. Oh, wat een dwaasheid. Maar waar bent u gegaan? Ik laat die vraag nog een keer klinken in uw hart. Omdat u zou verstaan wat de Heere zegt. Vest toch op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Zoudt u hoop op mensen bouwen als Gods hand hun geest ontbindt. Keren zij op de aarde weder. Vertrouw toch nooit op mensen. Verwacht het nou niet van mensen, ook niet van ambtsdragers. Ook niet van uw dienaar van het woord. Maar wend u tot de levende God. Ahazia, in zijn dwaasheid zoekt hij het niet bij de Heere, terwijl hij toch een kind des verbonds was. Ook Ahazia droeg het teken van de besnijdenis. En daarin had de Heere ook tot Ahazia gezegd: Ahazia, ik wil ook jouw God zijn. Maar Ahazia, hij gaat niet naar de levende Heere. Maar hij zendt zijn boden en hij zegt: gaan jullie naar Baal Zebub en vragen jullie daar aan de priesters van deze afgod of dat ik beter zal worden. O Ahazia, hij komt niet met deze ernstige roepstem bij de Heere, maar hij verwacht het van de afgoden van Baal Zebub. En dan zien wij opnieuw, geliefden, dat de Heere geen ledig aanschouwer is. Want een engel des Heeren komt tot Elia. En die zegt: Elia, er zijn boden onderweg naar Baal Zebub. Jij moet ze tegemoet gaan en zeg ze maar mijn woord. Elia, ik heb een woord voor deze goddeloze Ahazia. En als Elia dan gaat in opdracht van de Heere, dan ontmoet hij, zoals de Heere gezegd had, deze boden. En hij zegt tegen hen: is er dan geen God in Israël? En daarin zien wij dat Elia het opneemt voor de Heere en voor zijn eer. En hij zegt als het ware door dat woord: hoe durven jullie de Heere te verlaten en naar de afgoden gaan? Ben ik dan niet de levende? Is er bij mij dan geen uitkomst? Ben ik dan niet die Heere die gezegd heeft: ik ben uw heelmeester? Heb je dan niet gezien, Ahazia, wat er gebeurd is op de berg Karmel? Heb je daar die dwaasheid niet gezien van de aanbidding van de Baal? En heb je niet gezien dat ik de levende God ben, die hoort op het gebed en vuur doet nederdalen? Ahazia, wat ben je toch ongevoelig? Wat ben je toch stijfkoppig? Dat je niet wil buigen voor de levende God. En daarom, Ahazia, ieder die niet tot mij komt, ieder die mij veracht, die zal sterven. Daarom nu zegt de Heere alzo: gij zult niet afkomen van dat ziekbed, Ahazia, waar gij op gelegen bent, maar gij zult de dood sterven. Je kunt je wel wenden tot Baal Zebub, maar dat is een stomme God, die kan niet spreken, die kan niet horen. Ik ben de levende God en ik geef jou deze boodschap: je zult sterven. En de boden, verschrikt door dit woord van Elia, ze keren spoorslag om en ze keren terug naar hun koning. En daar brengen ze precies de boodschap over, letterlijk zeggen ze het: dit is ons gezegd, o koning. En dan zien wij hoe verhard Ahazia is. Want in plaats dat hij schrikt, hij krijgt daar immers een doodvonnis te horen: je zult sterven. Maar in plaats dat hij schrikt, vraagt hij: wie was die man die zoiets tegen mij durft te zeggen? Vertel eens, hoe zag hij eruit? En dan wordt er verteld hoe daar die profeet uitzag. Een man, zeggen ze, in kemelsharen mantel, met een lederen gordel om zijn lenderen. Oh, dan weet Ahazia, dat kan niemand anders zijn dan de man Gods. Wat heeft hij er veel van zijn vader over gehoord, over deze Elia, deze onverschrokken man Gods, die voor niets en voor niemand opzij gaat, omdat hij een getrouwe gezant van de levende God is. Ahazia, en opnieuw treft ons weer die verharding die er doorgetrokken is in zijn leven. Want als hij dan hoort dat het Elia is, dan zou hij het zeker moeten weten. Maar dit is een boodschap Gods. Want al de woorden van Elia zijn uitgekomen in het leven van mijn vader en mijn moeder. Maar niets daarvan. Ahazia, hij wil het opnemen tegen de levende God. Hij tart God en zijn knecht. En hij zegt tegen een van de hoofdmannen, ga heen en haal hem hier, die Elia, dat hij sterven. Vijandschap brandt in zijn hart tegen die ontdekkende boodschap dat hij sterven moet. Wat denkt die profeet wel? Om mijn zo'n boodschap te komen brengen. Maar geliefden, ook weer een moment om ook met dit woord tot ons in te keren. Wij hebben dat ook zondag aan zondag gehoord. Het woord wat de Heere gesproken heeft in het paradijs. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Wat hebt u met die boodschap gedaan? Die indringende boodschap. Dat u op weg en reis bent naar de eeuwigheid. En als u doorleeft zoals u geboren bent. Dat u niets anders te wachten hebt dan de eeuwige rampzaligheid. Het is u al zoveel keer aangezegd. Bent u anders dan Ahazia? Hebt u eronder gebogen? Of hebt u die ernstige boodschap omzeild? En dat kan op tweeërlei manieren. Je kunt dat op een lichtzinnige manier doen en zeggen, ja, dat is waar. Maar ik ben toch een gedoopt kind. Ik draag toch het teken en zegel van Gods beloften. En die falen toch niet. En hij is toch gekomen voor zondaren. En dat ben ik toch ook. Dus ik heb eigenlijk niets te vrezen. Verbond als een rustgrond om de eeuwigheid aan te doen. Maar je kunt het ook van de andere zijde doen. Dat is allemaal waar. Het is zeker waar. Ik moet ook sterven. Maar er moet met mij een wonder gebeuren. En dat moet de Heer doen. En zo kun je ook gerust verder leven. Kijk, het maakt de duivel niet uit, geliefden, op welke wijze wij gerust zijn. Of dat wij dat nu doen in een valse lijdelijkheid, of in een vals rusten op verbondsweldaden. Maakt de duivel niet uit als u maar rustig voortleeft. O, dat u vanmiddag zich zien mag, Heren. Ben ik dan zo als Ahazia? Misschien dan wel niet dat ik het zo uit als hij. Zo bitter in opstand. Maar uiteindelijk leef ik wel rustig door. Heere, zet mij toch stil. Daar zien wij in onze gedachten de hoofdman gaan met zijn 50 soldaten. Ach, dat is toch wel genoeg om die profeet gevangen te nemen. Daar hoef je niet meer soldaten mee te nemen. En zo komen ze dan bij de berg. Van de plaats waar Elia zit. Elia, hij is zichtbaar voor iedereen. Hij hoeft zich niet te verstoppen. Hij vreest niet voor de koning. En hij zit daar op zijn plaats. En dan gaat er iets ontzagwekkends zich voltrekken. De hoofdman, hij ziet daar hem zitten, Elia. En dan roept hij, gij man Gods, de koning zegt, kom af. Is dat met eerbied, zoals hij hem aanspreekt, gij man Gods? Nee, uit het vervolg zal wel blijken dat daar geen eerbied in doorklinkt. Maar zoals onze kanttekeningen dat ook zeggen, deze hoofdman spreekt niet uit eerbied, maar op een trotse wijze en met een bereidheid om met geweld tegen Elia te gebruiken. In dat woord man Gods en in dat bevel van de koning, kom af, blijkt geen eerbied voor de Heer en voor zijn knechten, maar het is spot en het is hoon. Er klinkt verachting in door. Man, kom gauw, De koning wil je spreken. Niet in eerbiedig buigen voor de mond des Heren. Want dat was Elia toch, de mond Gods. Maar je voelt als het ware in deze hoofdman de geest van Ahazia van de trotse hoogmoed. Voor wie zouden wij bevreesd zijn? Voor een man Gods? Hij heeft maar te gehoorzamen aan wat ik zeg. Maar geliefden, we zien dat weer ook in deze geschiedenis. En het is tekenend voor het leven van Elia. Dat de Heere een God is die is jaloers op zijn eer. En in het antwoord van Elia klinkt een heilige spot. Zoals we dat ook lezen in Psalm 2. Als ook de geweldigen zich tegen de Heere verzetten. En als de geweldigen zeggen, laat ons onze banden verscheuren. Zoals ook Ahazia niet buigen wil voor God. Dan staat er heel aangrijpend. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. O vrienden, dat zien wij hier werkelijkheid worden. Elia, hij zegt het. Jullie spotten met mij dat ik een man Gods ben. Je zult het weten dat ik een man Gods ben. Indien ik dan een man Gods ben, zo dalen vuur van den hemel en verteren u en uw vijftigen. Gemeente, wat zien wij toch in deze geschiedenissen, met name ook in het Oude Testament, de heiligheid Gods. God laat niet met zich spotten. Want als Elia dat zegt, dan zien wij iets van de toren Gods, van zijn heiligheid en van zijn grimmigheid. Als daar met hem en zijn knechten gespot wordt, dan opent de hemel zich. Je moet zich dan maar eens even één ogenblik indenken wat daar gebeurd is. Daar staat die hoofdman, grijnzend te kijken naar Elia. Of dat hij zijn bevel gehoorzaamt. En daar hoort hij Elia spreken over vuur van de hemel. En Elia is nog niet uitgesproken of een bliksem daalt uit de hemel. En die man en die 50 in één ogenblik worden ze verteerd. God is een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. Die boodschap komt ook bij Ahazia, wat er gebeurd is. En het is een prediking, dit ernstige woord van de Heer. Maar het is nog een prediking aan Ahazia. Man, bekeer je toch tot mij. Zie je nou dat ik de levende God ben? Zie je nou wie ik ben? Verzet je toch niet langer tegen mij? Maar hij verhardt zich. En dan schrijft Matthew Henry zo treffend. Stijfkoppige zondaren moeten ten laatste overtuigd en overwonnen worden door het vuur van de hel. Want door vuur van de hemel schijnt het niet te kunnen geschieden. Moet u eens even over nadenken. Zo hard bent u en ik dat vuur van de hemel ons niet overtuigt van wie God is. En dat straks het vuur in de hel een mens werkelijk zal doen beseffen. Ja, hij is het. Moet u het daar dan op laten aankomen? Moet het dan zo, dat u straks zal buigen, maar dan niet vrijwillig, maar onder dwang. Buig dan nu uw knieën. Ahazia, hij gaat door. Want hij zendt opnieuw een hoofdman. En ook die hoofdman treedt in de voetsporen van Ahazia. En in plaats dat er enige beschroomdheid in doorklinkt, is hij nog brutaler dan de vorige. Want als u zijn woorden nauwkeurig leest, dan zegt hij, man Gods, kom af. Maar hij zegt, kom haastiglijk af. Er klinkt nog meer aandrang in door. Hij heeft er niets van geleerd. Hij is nog brutaler, nog hoogmoediger. En dan geschiet opnieuw hetzelfde. Weer vuur van de hemel. Moet je toch durven. Als daar die hoofdman en die verkoolde lichamen nog liggen. Om het opnieuw te besteken. God ter verantwoording te roepen. Mensen, wat moeten we toch ontzaglijk beven en schrikken van onze hardigheid. En je ziet het ook in het leven van de farao. Ook hij verhardt zich onder al die plagen. En dan zien wij dat er met een mens een wonder van boven gebeuren moet. Heere, verbreek toch dat harde, dwaze hart van mij. En dan zien wij in de derde plaats een hoofdman gaan. En hoe komt hij toch heel anders? Want wat lezen wij? En hij buigt zich neer voor Elia. En dan horen wij hem geknield smeken, gij man Gods, laat toch mijn ziel en de ziel van uw knechten, van deze 50 dierbaar zijn in uw ogen. Hij begint ook met de woorden, gij man Gods. Maar wat een onderscheid. In hem geen spot, maar in zijn woorden diepe eerbied. Voor de knecht, maar bovenal voor de God van deze knecht. En hij aanbidt het. Wees mij barmhartig. Wilt u aan mij denken? Laat onze ziel dierbaar, dat is kostbaar zijn in uw ogen. Hij heeft zich aan de Heer onderworpen. En geliefden, wie zo tot de Heere komt, die vindt verhoring. Ik haalde Matthew Henry net al aan, maar hij zegt het hier ook zo prachtig. Nooit heeft iemand zich te vergeefs op Gods barmhartigheid geworpen. O, dat u zo ook vanmiddag u mag neerwerpen aan zijn voeten. Heere, laat mijn ziel toch kostbaar zijn in uw ogen. Heere, laat mij toch niet sterven nadat ik mij waardig gemaakt heb. Toen sprak de engel Gods tot Elia. De Heere, hij spreekt tot zijn knecht en zegt, ga maar met hem mee. De Heere, hij gaat in een rechte weg. Hij hoort niet de spotter en de hoofdaardigen, maar die hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En zo gaat de koning de boodschap horen. Nu uit de mond van Elia. Want Elia, hij komt van de berg af en hij gaat met die hoofdman mee. En daar staat hij opnieuw. En hij weet hoe vertorend de koning is. Tot 3 maal toe heeft hij een hoofdman laten sturen om hem gevangen te nemen. En nochtans past hij zijn boodschap niet aan. Hij zegt niet, nou ja, misschien zult u wel sterven. Een poging om de koning mild te stemmen. Maar radicaal, hij zegt de zonden aan. Azia. Omdat je naar Baalzebub gaat. Je zult sterven en van dit bed niet meer opstaan. Dat is een boodschap. Je moet die tijding maar krijgen. En hij buigt niet. Wat een verschil. En de Heere geven dat het ook zo vanmiddag bij u mag zijn. Wat een verschil met Hiskia. Als Hiskia de boodschap krijgt. Gij zult sterven. Bereid uw huis. Wat zou het een zegen zijn als u zo vanmiddag thuis kwam en met Hiskia uw aangezicht keert naar de wand en piept als een zwaluw en kirt als een duif en het uitroept, Heere, wees gij mijn borg. Wat zou dat toch eeuwige zegen zijn als u zo thuis zou komen, biddend, Heere, wees mijn borg. Hiskia, hij is thuis. Hij juicht voor de troon. Ahazia, hij stierf onbekeerd in de eeuwige rampzaligheid. Het zijn de laatste woorden, om het zo te zeggen, van de profeet Elia. Zijn afscheidsspreek hier op aarde. U zult sterven als u niet buigt voor de levende God. Mijn God is koning. Dat betekent Elia. Hij neemt het op voor de heiligheid en de gerechtigheid van zijn koning. En zo heeft hij door het leven gegaan. Gewandeld als de handhaver van Gods wet en van Gods recht. De profeet heeft gesproken van het eeuwige vuur dat zal komen over de goddelozen. Een ernstige prediker is Elia geweest. Een broeder Israëls is hij genoemd door de vader van Azia. Maar hij is een getrouwe bloedgetuige van de koning der koningen, Elia. Zijn boodschap klinkt nog heden. Kies dan heden wie gij dienen zult. De Heere of Baal. Die boodschap klinkt ook vanmiddag nog. Geliefden, dan is het eeuwen later. En dan gaat een groepje mensen door de wegen van Israël op weg naar Samaria. Het is de Heer Jezus met zijn discipelen. Ze willen door Samaria gaan. Maar de boodschap wordt gehoord. Er is geen plaats voor u in Samaria. En dan zijn er twee mannen. De zonen des donders. Ze zeggen het tegen de Heere, laat het zijn. Zoals in de dagen van Elia. Zullen wij bidden dat er vuur van de hemel komt om de Samaritanen te vernietigen? Nee, zegt de Heer. Het was een duivelse list. Maar de Heere het doorzag. Deze twee discipelen, ze waren in het vlees, aangegord door wraakzucht. En in die weg probeerde de duivel het werk van Christus te verhinderen, want hij moest de beker van lijden drinken. En daar hoorde ook bij verworpen te worden in Samaria. Zij wilden vooruitgrijpen naar het kruis. Nee, zegt de Heer, ook dit hoort bij mijn lijden. Want, en dat is zo wonderlijk, zo heerlijk, als dat vanmiddag klinken mag. Want wat zegt Christus? Ik ben niet gekomen omdat die Samaritanen door vuur zouden verbrand worden. Dat hebben ze wel verdiend. Maar ik ben gekomen om des mensen ziel te behouden. Christus, hij laat nog geen vuur van de hemel dalen. Want hij is niet gekomen om u te verderven. Dat hebt u zich wel waardig gemaakt. Maar hij is gekomen. En hij laat het ook vanmiddag nog zeggen. Om u te behouden. Het is nog heden der genade. We hebben het met elkaar gezongen. Zo gij dan zijn heil en troostrijk woord hoort. Verwerp het toch niet. Maar neem dat woord toch aan. O, dat u mag zien vanmiddag. Heere, u bent een verterend vuur. En voor u kan ik niet bestaan. Ik ben niet beter dan Azia. Maar nu heb ik gehoord dat u gekomen bent. Niet om mij te verderven, maar om mij te behouden. Heere, behoud mijn arme ziel. Daarom, en dat gaan we zingen met elkaar uit Psalm 2. Kus dan toch hedenmiddag de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem vertrouwen. Amen. Zingen we met elkaar uit Psalm 2 en daarvan het 6e vers. Hè? Nee, het is een heel vers nog. dan gaan wij nu met elkaar pauzeren. Hoe lang hebben de broeders ongeveer nodig?
We kunnen onze reden tot middernacht uitstrekken.
Nou, dat zullen we niet doen. Er zullen wel hier en daar aardappel of een boterham klaarstaan. Maar wat denkt u ongeveer?
Nee, hoe laat doen we meestal?
Nou, meestal zo 4:30.
Dan zullen we ook streven dat dat zo kan.
Ja, dan zullen we proberen een kwartiertje te pauzeren. Dan hebben jullie ruim 3 kwartier voor de boodschap. Ja? Goed hoor.
Beste mensen, terwijl ik vast een paar dingetjes zo naar voren zal brengen, krijgt u nog een kopje koffie of een kopje thee. En dat drinkt u maar gerust op. Ik vind het fijn dat ik hier vanmiddag aanwezig mag zijn bij jullie. Ik heb ook broeder Van der Made bij me. En die kent u allemaal natuurlijk wel van de Ford Garage. En dan hebben we Koos van der Groef ook bij ons. Die is ook enkele keren mee geweest naar Roemenië. Dat is de man die nogal technisch is. Die hebben we mogelijk nodig. Want wij hebben wat dat betreft linkse handen in het bedienen van de apparatuur. Het is niet mijn bedoeling dat ik hier veel aan het woord zal zijn, maar ik wil een kleine introductie geven over het werk van de stichting in Iowa. En dat zullen we strakjes aan de hand van lichtbeelden, zoals er al één op het doek staat, het nodige ook gaan vertellen. We zullen de tijd goed in de gaten houden, dominee. En mocht het toch wat uitlopen, dan tikt u maar gewoon even af. Het was in 1967 dat ik op een bijzonder leuke manier een keer in Amerika geweest ben. Ik kon mee varen met een oud troepentransportschip, de Grote Beer, naar Amerika. Nou, dat was iets geweldigs, zeg, als jonge knaap. Ik was daar afwasser in de keuken. Nou, dat heb ik wel geweten. Duizenden bordjes, kopjes, schoteltjes zijn er afgewassen. En ik weet nog goed, toen wij in 1967 daar weggingen uit de haven van New York, dat ik zo naar die skyline keek en toen dacht ik bij mezelf, nou, dat zie ik naar alle waarschijnlijkheid nooit meer. Wonderlijk, een jaar later stond ik er weer. En heb ik een 3-4 maanden daar in de Verenigde Staten vertoefd. En dat heeft mij heel veel gezegd. Ik heb er veel indrukken op gedaan. En toen heb ik gedacht, ik geloof vast dat ik later nog eens naar Amerika zal gaan. En ik heb nog wel is de moed gehad om in de pen te klimmen en een brief te schrijven naar een school in Canada om daar als onderwijzer aangesteld te kunnen worden. Je zult zeggen, wat heeft dat nou te maken met Iowa? Nou, ik wil zeggen dit. De Heere kan wel eens wegen afsluiten en de Heere kan wegen openen. De weg naar Amerika, naar Canada, is voor mij toen op een heel duidelijke wijze afgesloten. In 1999 ben ik voor het eerst in Roemenië geweest. Dat was met de PM, hier de school. De indrukken die ik heb opgedaan daar, die waren heel diepe indrukken. Toen ging ik weg en toen dacht ik bij mezelf, nou, naar alle waarschijnlijkheid zie ik dit ook nooit meer. Maar als ik dan nu weer eens terugdenk aan die tijd, dan zeg ik, de Heere heeft daar wegen geopend op hele wonderlijke wijze. In 2002 was ik daar in Tigremoeris bij dominee István Leurens op uitnodiging van de stichting Kom Over en Help, om een 2 lezingen te houden voor predikanten, ouderlingen en diakenen. En ook dat heeft veel indruk achtergelaten. En toen ik wegging, toen heb ik weer gedacht, dat zal wel voor het laatst zijn, maar wat wat een band kreeg ik met die predikanten en met die ouderlingen, met die mensen. Dat er was een begeerte en behoefte. Zou daar ooit nog iets voor mij weggelegd kunnen worden om daar iets te kunnen doen voor die mensen? En dan nu mag ik als lid van de werkgroep Oost-Europa daar regelmatig komen. En dan zie ik, de Heere heeft wegen geopend. En wat blijkt nou bijvoorbeeld, ik noemde de naam van dominee István Leurens, die ik daar toen in 2002 voor het eerst ontmoet heb. De werkgroep bestond allang, die had al jaren daarvoor contact met dominee István Leurens. De contacten die zijn aangebleven en het heeft geresulteerd dat wij tot op de dag van vandaag regelmatig contacten hebben met dominee István Leurens, die ons als werkgroep adviezen geeft, die ook meegaat naar Ayora om te kijken ter plaatse wat daar gebeurt, die de plannen onder ogen krijgt, zijn kritiek erop geeft en ons vertelt of iets al dan niet betrouwbaar is of uitvoerbaar is. Toen schoot me daarnet ook zo'n versje te binnen uit Psalm 77. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. Gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. We hopen vanmiddag daar ook iets van te mogen laten zien. En bij datgene wat u zult zien, zullen we ook het nodige vertellen. Het is echt onmogelijk om alles te vertellen. Wanneer we zouden moeten gaan vertellen van wat er in de loop der jaren allemaal door de werkgroep is gedaan, dan zou de reden helemaal tot middernacht kunnen worden uitgestrekt. Maar we willen ons echt beperken tot het werk in Ayora bij de Zigeunergemeente. Dat gemeentje is een jaar of 2, 3 geleden ontstaan, doordat een vrouw tot verandering is gekomen en in aanraking kwam met het evangelie. De man wordt geraakt, de kinderen, de familie, omgeving. En er staat nu een kerkje waar zo'n 100 mensen zondags bijeenkomen. En dat zijn merendeel zijn allemaal zigeuners en met een achtergrond die in het criminele vlak ligt. We hebben daar ook een paar getuigenissen van die mannen gehoord. Dat is iets waar je heel diep van onder de indruk komt. Maar waar we het meest van onder de indruk zijn gekomen is het werk van de Heere, wat daar geschiedt. Je moet wel denken, het is echt een andere cultuur van leven, van denken, ook van uiting. De Zigeunergemeente in Ayora staat onder de paraplu van een baptistengemeente in Cluj. Het is dus ook een baptistengemeente. Ze kennen niet de kinderdoop, wel de doop door onderdompeling. En daar zullen we vanmiddag ook nog een paar beelden van laten zien. Verder, ja, het zijn zigeuners. En zigeuners en muziek, dat hoort bij elkaar. Mensen die gewoon zo stil als u op uw stoel kan zitten, eigenlijk niet kunnen zitten. En ze moeten altijd bewegen. En als er gezongen wordt, nou dan zingen ze als het ware het dak eraf. Dat gaat zo hard, dat kun je straten ver horen. Er zijn erbij, die hebben ook muziekinstrumenten bij zich. U zult dat misschien straks ook nog wel zien en te horen krijgen. Maar als je die mensen dan ook eens bekijkt, aankijkt, terwijl ze aan het zingen zijn, dan zie je daar en daar, daar rollen de tranen over de wangen. Daar is zo intens beleven van wat ze zingen en ook wat ze horen. Enkele namen zullen diverse malen naar voren komen. Dat is dominee Hussar, dat is een echte zigeuner die nu predikant daar is. Dat is de naam van Petru, u leest daar ook in het kerkblad regelmatig van. Petru is ouderling en diaken in de gemeente, baptistengemeente in Cluj. Die is de beheerder van een foundation waar ik ook wel eens van verteld heb. En dat zal vanmiddag ook nog aan de orde komen. En dan de naam van dominee István Leurens. Velen van u kennen hem ook. Vorig jaar heeft hij ook hier nog in deze zaal gesproken. En zondags was hij ook in de kerk geweest. En we hopen ook in de toekomst dat wij de banden met hem en dominee Hoester en Petru zo mogen houden zoals die nu is. En wie weet dat we elkaar hier ook nog eens een keertje zullen ontmoeten. Het is, dacht ik, niet de gewoonte dat er hier een collecte wordt gehouden. Wij willen dat ook niet doen. Maar ik kan me levendig voorstellen dat als u straks allemaal gehoord hebt wat er gezegd zal worden en gezien hebt wat er op het doek komt, dat de handen als het ware automatisch naar de portemonnee zouden grijpen. Nou, we zouden het vervelend vinden als u die gelegenheid niet zou krijgen om er iets uit te halen. Dan zet ik hier reeds een bus neer waarop staat Hulp Roemenië. En daar kunt u vrijwillig wat in doen. Nou, laat ik die bus straks daar neerzetten. Als er iemand tijdens het kijken zich al niet meer in kan houden om naar voren te lopen en iets te stoppen, dan moet het natuurlijk mogelijk kunnen zijn om dat te doen. Ik hou op nu hier verder met praten. We zullen gaan kijken en aan de hand van wat we zien, dan kunt u ook altijd even daarna nog wel wat vragen. Ja, dat moet. Zoals ik u al gezegd heb, we gaan een kijkje nemen in Ayuara. Hier ziet u een eerste plaatje. Gemaakt is in juni 2008. Na de bezoeken die we gedaan hebben, ook nog een tochtje in de bergen gemaakt. Samen met Petru. Degenen die wel eens in Canada zijn geweest, die zeggen misschien, hé, dat lijkt wel wat op de meren in Canada. Een stukje van de Karpaten is dit. En we komen gelijk al hier in het gemeentetje Ayoren. We zitten hier in de kerk. Dit is op een zaterdag toen we daar waren en een gesprek hebben gehad met de mensen. En hier in de kerk is momenteel kinderen van de zonderschool. Die zijn daar bezig met wat oefenen. Zaterdags van 5 tot 7 komen de kinderen bij elkaar. En nou ja, wij hadden het voorrecht ze hier mee te maken. En we hebben ook gehoord dat ze enkele liederen hebben gezongen. U ziet het kerkje, de binnenkant. Het is een klein kerkje. Het ziet er toch best gezellig uit. De stoelen zijn zondags geheel bezet. En ik heb ook in het kerkblad regelmatig geschreven dat een dienst die duurt minimaal 3 uur. Ja. Hoe is de begeleiding? Rechts vooraan, daar ziet u een orgeltje staan. Ook dat wordt wel gebruikt. Maar meestal worden gitaren gebruikt. En, zoals daar ook recht voor u. De man die die gitaar in zijn hand heeft, dat is de schoonzoon van dominee Hoessar. Een jongen die ook midden in de wereld heeft geleefd en ook tot verandering mocht komen. Daar weer de kinderen die zo wat gaan zingen, oefenen. U weet ook de zonderschoolkinderen hier in het Middelharnis, die hebben al de kinderen van deze zonderschool met kerst voorzien van tekeningen en kaartjes en van alles en nog wat. En ik heb vorige week een brief van Petru gekregen waarin hij schreef dat de bedoeling is dat de zonderschooljuffrouw een deze dagen ook onze kinderen een brief zal sturen waarin een bedankje geschreven zal worden. Daar zitten ze nog weer. En daar dat mannetje daar net met dat petje op. Een vreselijk leuk joch. Een echt zigeunerventje. U zult misschien zeggen, ja, maar hij ziet van gelaatstint blank. Ja, dat klopt. De zigeuners die kunt u indelen in 2 groepen. Een groep die echt donker van huidskleur zijn. En een groep die, net zoals wij, blank van huidskleur zijn. Zijn vader is ook een echte muziekliefhebber. En dat zit er bij de ventje ook al helemaal in. Want toen hij nog een jaar jonger was, toen zag hij hem al met een minuscuul klein gitaartje allerlei bewegingen maken die hij ook zijn vader zag maken als hij op de gitaar moest spelen. Het ventje is nu een jaar of, wat zou die zijn, broeders? Een jaar of 4, 5? We hebben hem daar een keertje ook meegemaakt. De eerste keer toen we daar waren, toen was hij 3 jaar. En hij kon Psalm 23 geheel uit zijn hoofd, zonder hapering, in het Roemeens opzeggen. De schooljuffrouw, de zonderschooljuffrouw, die leert de jongens en de meisjes versjes, en maar ook veel bijbelteksten. En dat heeft weer indrukken nagelaten op de ouders, want ook de juffrouw die ziet dat de meeste kinderen die kunnen niet lezen, ook niet schrijven uiteraard. En velen gaan ook niet naar school. En dan geeft ze ook nog een keertje in de week les aan die kinderen om lezen en schrijven te leren. En dat heeft weer geresulteerd dat er ouders zijn geweest die hebben gezegd van ja, wij schamen ons dat wij niet kunnen lezen. Mogen we alstublieft ook op de zonderschool komen om lezen te leren, uit het woord te horen. Ze staan daar dus voor de preekstoel. En de deurtje wat daar open is, als we daar doorgaan, dan kom je in een halletje waar toiletten zijn en de trap naar boven. En daar zullen we straks nog wat van zien, want daarboven hebben we vorig jaar 3 zolderkamertjes mogen maken. En hier zijn we dan op de zolder. U ziet, hier zijn nog geen kamertjes zichtbaar. Maar de plannen die zijn al gemaakt. En zo zag het er dan allemaal uit. Het is al een beetje stukwerk is er al gedaan. En hier zitten we weer in de kerkzaal. En daar hebben we een bespreking over de plannen die we dan graag tot uitvoering zouden willen brengen. U ziet rechtsachter die donkere gestalte, dat is dominee Hoessar. Nou, daarnaast, dat ziet u wel, dat is Koos van der Groef. En daarnaast dominee Iest van Leurens. En dan ondergetekende. En op de rug links, dat is mevrouw van der Made. En in het midden rechts, dat is Cor Bezuijen uit Dirksland. En geheel rechtsachter, dat is Petru. En die andere mannen die daar rechts zitten, zeg maar dat, wij zouden zeggen, dat zijn een soort kerkraadsleden, maar dat zijn mannen van de bouwcommissie. Ook echte zigeuners. Nou, en dat dominee Hoessar een zigeuner is, dat is hem wel aan te zien, ja. Recht voor u, het rode dak, dat is het kerkje. Daar hier op de voorgrond, ja, dat is een speelterrein voor de kinderen. Het is de bedoeling dat er nu in het voorjaar, zo maart, april, daar rond de kerk een afscheiding zal worden gemaakt. We gaan dus een kijkje nemen daar bij wat leden van de zigeunergemeente. Nou, dit is op 2 minuten afstand van de kerk. Daar ziet u een geweldig groot flatgebouw waar tientallen zigeuners in wonen en ook diverse zigeuners van de gemeente van dominee Hoessar. Het is allemaal even vies en vuil buiten en binnen, daar gaan we ook eens een kijkje nemen. Dan kunt u zien hoe het binnen daar is bij gemeenteleden. Hier gaan we de hoofdingang in. Ja, de buitenkant, dat geeft ook al een indruk van de staat van dit gebouw. Armoedtroef. Betonrot. En hier zijn we in het vertrek in het huisje van een vrouwtje van de gemeente. Kijk eens hoe dat eruit ziet. In de meeste huizen van de zigeuners, daar is geen licht, geen gas, geen water, geen elektrisch. de aansluitingen zitten er wel, maar ze hebben absoluut geen geld om dat te betalen. Dus ze moeten water ergens anders vandaan halen. En voor verwarming en eten hebben ze daar een kacheltje ergens staan waarop gekookt wordt en wat ook gelijk met hout voor verwarming moet dienen. Kijk eens hoe armoedtroef wat dat daar is. En ja, toch is het echt waar wat ik nu ga zeggen. Die mensen die we gesproken hebben, die door het woord van de Heere een ander leven hebben gekregen, die waren niet ongelukkig, nee, die waren echt gelukkig. Dat waren hele gelukkige mensen die de Heere dankbaar waren voor de verandering die in hun leven kwam. Hier zijn we in de slaapkamer van die vrouw en die heeft daar boven de bed allerlei Bijbelse plaatjes gehangen. Nou, dat is dan het fornuis en tevens de verwarming van het gehele huis. We staan dan nu in de keuken. Vanuit een van die woningen, flatgebouw, een foto gemaakt zo naar het plein waar die kinderen op spelen voor het kerkje. Dus dan ziet u in gedachte dat het niet zo'n grote afstand is van het kerkje naar deze woningen. Bij een weduwnaar, ook daar in diezelfde flat, dat is dan ja, trapportaal en de ingang van zijn woning. Deze man heeft natuurlijk heel veel ellende en verdriet meegemaakt. We hebben hem diverse malen ook ontmoet. En nou, die man die is zo gelukkig, dat is niet onder woorden te brengen. En als hij die zondags ook gadeslaat in de kerk, dan kun je daar nog wel jaloers op worden. Je ziet hoe de man luistert en hoe de man zingt. Dat is een luister- en een zinghouding die gebed verraadt. Ja, zo eventjes een straatbeeld. Ook weer in Ayora. Als je met je auto daar rijdt, dan moet je echt links en rechts rond de kuilen. Want dat is een hopeloze zaak. En zo was het nou een tiental jaren geleden ook in Roemenië als je over de hoofdwegen reed. Een en al modder, een en al kuil. En je moest maar laveren om van de ene kant naar de andere kant te kunnen komen. Ik moet zeggen, dat is wel veranderd. In de loop der jaren zijn de hoofdwegen duidelijk verbeterd. Maar daar kom ik zo straks nog wel even op terug. Dat is het jongetje waar ook ik van geschreven heb wat geheel verlamd is. Tot 8 maanden was er niets te merken aan dat ventje. Hij was levenslustig genoeg. Totdat moeder ging merken, dat klopt iets niet. En naar de dokter gegaan en gebleken is dat hij een spierziekte heeft, waardoor dat jongetje geheel verlamd is geraakt. Een aangepaste rolstoel was daar niet te verkrijgen. Trouwens, dat was ook niet te betalen voor die mensen. En zoals u waarschijnlijk weet, hebben wij vorige maal toen wij in Roemenië waren, daar een rolstoel voor dat jochie mee kunnen nemen, wat in grote dankbaarheid aanvaard werd. Ook daar komen er straks nog een paar beelden van terug. We zijn nu weer in het kerkje gekomen en hier ziet u op de eerste rij een vijftal mensen zitten in het wit. Deze mensen zijn aangenomen, de kerk. Ze hebben belijdeniscategorisatie gevolgd. Ook zij hebben een verleden in de wereld van criminaliteit, maar ook zij mogen getuigen dat er een verandering in hun leven is plaatsgekomen en zij zullen dan vandaag ook gedoopt worden. En ik gaf er net ook al aan kinderdoop kennen ze daar niet. Kinderen worden daar aan de Heere opgedragen. Maar de volwassen doop wordt toegepast. En dat is bij de baptisten over het algemeen zo. Er wordt nog wat gezongen. Ja, het is ook altijd de gewoonte als daar een gast is, dat de gasten de gemeente ook toespreken. U ziet rechts weer dominee Hussar. En in het midden sta ik dan. En ik lees in het Engels dan een korte meditatie voor. En dan daar links van mij staat Petru, die die tekst van mij ook heeft ontvangen. En hij vertaalt dat in het Roemeens. Ja, daar staan wat mensen daarachter. De hoeveelheid mensen kunnen vaak, het kerkje kan die hoeveelheid mensen vaak niet bevatten. Maar dat is geen enkel probleem. Dan wisselen we elkaar toch gewoon af. Dan gaan we weer een poosje staan. En dan kunnen degenen die daar voorheen stonden gaan zitten. Er is wel veel afwisseling ook in de dienst. Hier zien we een meisje wat ook een dwarsfluit bij zich heeft en daar een lied laat horen op de dwarsfluit. De kinderen zingen nog alles. Dan komen ze naar voren en die mogen ze gaan zingen. Er wordt heel veel gezongen. En dan wordt er weer gepreekt. En dan weer gezongen. En dan weer gebeden. Ja. De preekstoel is nu weggehaald. En onder de preekstoel is het bassin. Waar de volwassen doop plaatsvindt. Dominee Hussar is trapje afgegaan en zo dadelijk zullen de dopelingen komen. Dat is dus zeer indrukwekkend. Ja. Ook zeker al wetend de achtergrond van zowel dominee Hussar als ook die mensen. Ja. Ja, hier hoef ik uit niks bij te zeggen. Hè. Die beelden spreken voor zich. Na de dienst was er boven de zolder een liefdesmaaltijd. Dat heeft ons ook heel goed gedaan. Ja. Goede gesprekken konden daar worden gevoerd. En ja, je proeft daar een gemeenschap met elkaar. Nou, dat kan natuurlijk nu niet meer, nu je kamertjes zijn gekomen. Maar de bedoeling is dat strakjes in de tuin, zeg maar, van de kerk, dat daar een soort tent zou kunnen worden opgetrokken, waar dan toch van tijd tot tijd liefdesmaaltijden kunnen worden gehouden. Wij hebben hier de gemeente ook nog toegezongen. We zitten helemaal daar rechtsachter. En toen zijn we gaan staan en hebben ze, welk psalm Jan was dat? 121 hebben wij hen toegezongen. Ja, dat mannetje dat kwam eens bij ons staan en in zijn brabbeltaaltje, wat we wel niet verstonden, maakte hij ons duidelijk dat hij dolgraag met ons op de foto wilde. Nou, dat is dan hier gebeurd. We zijn nu in Cluj. En we gaan dus een kijkje nemen. Zij het allemaal met een paar korte beelden. In de pastorie van dominee Hussar. Dit is de hoofdingang. Daar waar Cor Bezuijen en ondergetekende staan. Daarvoor die tralies. Dat is het enige lichtinval dat de pastorie kent, want de pastorie ligt in de kelder. Daar gaan we naar beneden. En nou zijn we daar in de pastorie. En Het heeft twee vertrekken en dan nog een keuken. En in die twee vertrekken, daar leven zeven man. Maar ook geen enkel woord zullen ze laten horen van dat zij vinden. Nou ja, wat hebben we toch ellendig, wat hebben we toch triest, wat zijn we toch in armoede gedompeld. Nee, beslist niet. Dominee Hoessar, die heeft dan die kleine gemeente daar in Ayohara. Maar hij popelt van verlangen om het evangelie aan zijn soortgenoten ook te kunnen brengen die in de omgeving van Ayohara leven. En dat heeft momenteel geresulteerd in een drietal groeperingen zigeuners die hij heeft benaderd en waar hij door de week ook het evangelie gaat brengen. En dan blijkt ja, dat die man zo bewogen is ook met die mensen, dat hij alles en alles wil doen, dat ze ook kunnen werken, dat er geld binnen kan komen. En ja, dat geldt voor hemzelf ook. En wij geven hem, omdat hij ook veel moet reizen, want de afstand van Kloes naar de gemeente van Ayohara is 60 kilometer. Dus als hij dat dan regelmatig moet rijden, dan kost dat ook een hoop geld. Wij hebben een vergoeding van €50 maandelijks voor zijn benzinekosten gegeven. Maar dat is hem eigenlijk niet naar het zin, want hij zegt, ik wil het zelf allemaal verdienen. En dan door de week, dan helpt hij zijn vrouw ook, die om te zorgen dat er wat geld in het laadje komt, ergens op een hoek van een straat bloemen verkoopt. En als hij even kan, dan helpt hij ook zijn vrouw erbij. En wat denkt u nou dat kost aan huur, hier deze pastoriewoning? €200 per maand. Nou, dat is eigenlijk niet op te brengen van zulke soort mensen. Dus ja, het is allemaal heel erg moeilijk. Maar hij wil hier beslist niet uit. Hij wil niet dat wij bijvoorbeeld zeggen, nou, we gaan nou eens een mooi huis voor u bouwen. Nee, hij is zigeuner. En hij wil ook het lot delen wat zijn andere zigeuners ook delen. Armoede. Maar de rijkdom van die man, dat zit in zijn hart. En dat straalt hij uit. En als we nou zo hier zitten en we hebben koffie gedronken of we krijgen wat limonade, dan is, wij verstaan elkaar natuurlijk niet, maar dan is Petru de tolk die het dan weer in het Engels naar ons toe brengt. En dan probeer ik het weer in het Nederlands te vertalen. En dan op een gegeven moment dan staat hij ook op en dan geven we elkaar een hand. En dan gaat ook dominee Hoessar voor in het gebed en draagt hij ons en onze gemeente aan de Heere op. Want dat wil ik ook nog met nadruk zeggen, dat Petru mij onlangs nog schreef van dat er geen zondag voorbij gaat of dominee Hoessar draagt onze gemeente aan de Heere op. En uit zijn dankbaarheid voor alles wat hij van ons aan liefde mag ontvangen. En dan, die zoon die daar zit, die wil graag dat accordeon weer eens bespelen. Want dat accordeon komt uit Middelharnis. Jan, dat klopt hè? Ja, dat komt uit Middelharnis. En de keren dat we dan ook in de pastorie zijn geweest, dan is het dat accordeon pakken en dan roept die vrouw en zijn kinderen. Want ze zingen allemaal zo graag. Daar staat zijn vrouw. En dan rechts staat weer Petru. En daar komen de kinderen en zingen. Zingen, dat doen ze allemaal ontzettend graag. Nou, dan zijn we weer buiten. En nogmaals, daar het enige lichtinval van de pastorie. Ja, die zat er nog even tussen, maar dat herkent u wel. Een beeld nog van de Karpaten. We gaan nu naar de reis van afgelopen najaar in Ayohara. Daar hebben we na een kerkdienst ook bijbels uitgedeeld. U ziet hier de bijbel liggen. De Roemeense bijbel. Het GBS heeft een doos met bijbels ons geschonken. Die we mochten uitdelen. daar zingt. Ja, even kijken, dat is de dochter van de dominee, ja. Die zingt daar ook een, ja, wat zal het zijn, een psalm of een gezang. Maar was het een mooi lied, ja. Dominee Hoestar. Nou, die kent u nu zo langzamerhand ook wel, die drie. Kinderen van de zondagsschool weer naar voren. En hier hebben we, ter gelegenheid van het feit dat op de zolder die drie kamertjes in gereedheid zijn gebracht en keurig netjes gebouwd, een aandenken gegeven namens de vier deelnemende kerken. Ook dat hebt u kunnen zien in ons kerkblad. En er komt zo nog een foto die wat dichterbij is genomen. Nou, ziet u daar in het midden het kerkje van Ayora en daaromheen de vier kerken hier uit Middelhannes-Sommelsdijk die een steun betuigen. Bovenaan de Statenbijbel geopend, onderaan de Roemeense Bijbel en links staat door het woord verbonden en rechts in het midden staat diezelfde tekst in het Roemeens. We zijn nu op de zolder. Ja, die herkent u waarschijnlijk niet meer dat dat de zolder is. Nee, we zijn nu in een van de kamertjes die daar in de zolder zijn gemaakt. Dat is de kamer nu van dominee Hoestar, waar hij ook een bed heeft en kan overnachten. En dan is er nog een klein kamertje, zeg maar een spreekkamertje. Twee stoelen, Bijbel in het midden op de tafel. Hij kan daar gasten ontvangen die hem persoonlijk willen spreken. En dan is dat een mooie gelegenheid. En de grootste kamer, daar staan we nu. Daar wordt de zonderschool in gehouden. En dan is er nog, maar daar hebben we geen foto's hiervan. Dan is er nog een mooie keuken. En ook nog een douche en toilet. En dat allemaal op dat kleine zoldertje. Ja, dat allemaal op dat kleine zoldertje. Ja. En ook hier hebben we weer een maaltijd gehad. En Jan naast me, die hoor ik alweer een beetje likkebaardend daarnaar kijken, smekken. Want ik zeg, oh, wat smaakte dat toch goed. Ja, ja. Ja, naar rechts van Jan van der Maden, dat is zijn vrouw. Die is toen mee geweest. Hier weer een fotootje, ook weer in het kamertje van de zonderschool. Rechts, dat is mevrouw Hoestar. In het midden, dat is de dochter. En links, dat is dan de schoonzoon. Petro, naar links. Dominee mevrouw Hoestar. Ja, en ik zei daarnet al, ik kom over die wegen nog wel een keertje terug. Want nu zijn we weer op een hoofdweg. Ik zeg al, nou, het plaveisel ziet er hier best al wat beter uit dan die straat waarin al die kuilen zichtbaar waren. Maar alles kunt u tegenkomen onderweg. Zoals ook dit. En we hebben ook wel meegemaakt dat er op een gegeven ogenblik een schaapherder met zijn kudde daar midden op de snelweg liep. Dat je daar boerenkarren ziet, alles kun je daar tegenkomen. Daar werd een plaatje van dat jongetje, wat daar op de schoot van zijn moeder, ik moet zeggen, hangt. Hè, want dat is dat jongetje met die spierziekte. Zijn moeder neemt hem altijd mee naar de kerk. Maar hij kan eigenlijk niet goed zitten ook. En dan hangt hij maar wat. En dan loopt moeder weer even een eindje met hem. Ja. Nou, rechts van mij, die kent u ook wel, hè? Ja, toch? Dat is dominee István Leurens. Die hier ook al 2 keer, misschien wel 3 keer, toch gesproken heeft. En afgelopen jaar mocht hij 25 jaar getrouwd zijn en 25 jaar predikant. En hij heeft een weekje in Oudorp daar in de duinen mogen bivakeren. Dat heeft hij zo geweldig gevonden. Hij zegt, het is het mooiste weekje van die 25 jaar dat hij getrouwd is geweest. Ja. Hey, dit was nu makkelijk. Ik heb daar gewoon in het Hollands kunnen praten. En dominee Leurens die vertaalde dat dan direct in het Roemeens. Ook dominee Leurens die heeft nog een meditatie gehouden. Dus ja, dominee Egers, als u nog een keer meegaat, dan wordt van u dat ook verwacht dat u een korte meditatie had. Bijbels uitreiking. Dat was op een dinsdag van 4 tot 7 kerkdienst. Ik heb u ook verteld dat de behoefte om het woord te horen zo groot is. De meeste mensen kunnen niet lezen. Wij zullen zeggen, nou neem een goed boek. Daar kun je ook kennis in opnemen. Maar voor de meesten geldt dat niet, want ze kunnen niet lezen. En toen hebben die mensen ook gezegd, kunt u door de week ook niet eens een dienst houden? Nou, dat is goed. Dus dinsdags hebben ze van 4 tot 7 ook een kerkdienst. Maar ook dat vonden ze te weinig. En nou is het ook donderdags van 4 tot 7. En een paar weken geleden hebben ze daar nog een evangelisatieweek gehouden. Dan was er iedere avond een kerkdienst. De behoefte naar het woord van de Heer is heel groot. Daar dat jongetje, dat kreeg ook een Bijbel en de tranen rolden bij hem over zijn wangen toen hij de Bijbel mocht ontvangen. Nog enkele foto's van dat verlamde jongetje. Wij hebben een rolstoel hier meegenomen. Een rolstoel die nieuw over de 4000 euro kost. We hebben hem hier tweedehands te pakken kunnen krijgen voor 600 euro. En we hebben hem meegenomen en het jochie, dat mag er nu in gaan zitten. En dat was een heel bijzonder moment dat we dat meemaakten. Zeker voor de ouders en voor de jongen zelf ook. De levensverwachtingen van zulk soort kinderen zijn niet zo heel erg groot. Want die verlamming, als dat door gaat zetten naar de hartspieren, dan zou zo'n ventje er ook ineens niet meer kunnen zijn. Daar rechts, dat was zijn vader en zijn moeder. Nog maar rechts, daar is de vader van de jongen. Zo nog even een paar beelden van wat zigeuners. Nou, dat kleine meisje dat is net een pop. Ja. Daar nog een fotootje van een gesprek. Daar links voor bij dat rode stipje nu. Dat is de architect die de plannen voor de bouw van de kamertje op de zolder heeft gemaakt. En ook de plannen voor de omheining rond de kerk. De zonderschooljuffrouw Corine. De meneer Leurens en de architect. Nou ja, ik zei al door de week, als dominee Hoes daar even tijd heeft, dan gaat hij zijn vrouw helpen. Dan staat hij ergens op een hoek van de straat mee te helpen om bloemen te verkopen, om toch nog wat inkomsten te kunnen ontvangen. We hebben afgelopen december de gemeente voorzien van voedselpakketten. En hier worden de voedselpakketten uitgedeeld. En deze plaatjes kunnen er wat sneller doorheen, want ze zijn allemaal een beetje nu hetzelfde. En ook de kinderen die hebben nog wat ontvangen. Daar op de preekstoel stonden dus de mannen die de lijsten met de bewoners van de leden hadden, zodat keurig netjes ieder iets kon ontvangen. Op afroep van de naam kon hij naar voren komen en dan zo'n pakket ontvangen. De pakketten die zijn samengesteld door Petru en ook in Roemenië gekocht. Dat waren de beelden. Hier ziet u nog de voorkant van het kerkje. En tot slot een afsluiting zouden we nog een klein stukje willen laten horen van het zingen van de zigeuners. Er zullen nog een paar handelingetjes verricht moeten worden die onze techneut voor zijn rekening neemt. Dan komt het vast wel in orde. Die man daar bij dat raam ook eens zien zingen. Er wordt het woord Evangelia. Dan heb je toch even een kleine indruk gehad hoe het daar bij het zingen naartoe gaat. Een beetje anders dan bij ons, hè? Ja. Ja, hier ziet hij nog iets van het maken van porselein. We zijn ook in zo'n klein fabriekje geweest in Kloes, waar porselein wordt gemaakt. Ik heb een paar schaaltjes bij me, die kunt u zo eventueel nog even bekijken. En de heer Van der Maarden die heeft nog wat foto's bij zich. Dan kunt u daar ook nog even naar kijken. Het enige wat wij nu niet verteld hebben, en dat ziet u ook wel, dat zou om de wille van de tijd ook niet meer gekund hebben, dat is het werk wat Petru doet in de foundation. Dat is zulk prachtig mooi werk. Daar worden arme mensen geholpen aan allerlei levensbehoeften, maar ook aan medicijnen die ze gratis daarbij hem kunnen afhalen. En de medewerking van artsen en verplegers uit ziekenhuizen, dat is geweldig als je dat er allemaal ziet. En de mensen die daar komen en de spulletjes komen afhalen, die worden dan in een, zeg maar een hal, in een zaaltje bijeen gebracht. En dan gaat de vrouw van Petru een verhaal vertellen uit de Bijbel, of vast een gedeelte uit het woord van de Heere behandelen, om zo ook die mensen in contact te brengen met het evangelie. En dan hoop je en dan bid je dat de Heere dat met zijn zegen zou willen achtervolgen. Wel mensen, ik hoop dat u een beetje een indruk gekregen hebt van datgene wat we nu de laatste tijd in Jora daar verrichten. En ik hoop dat u ook dominee Hoessar en Petru en ja, de hele gemeente ook in uw gebeden zou willen gedenken. Er gebeuren daar echt wonderen. En dan als je dat daar ziet, de armoede waarin ze leven, en wat het woord van hen daar in de harten heeft gedaan, dan komt de vraag wel eens bij je op, wie is er nou eigenlijk rijk en wie is er nou arm? En wij hebben het allemaal over het rijke Westen en wij hebben alles wat ons hartje begeert. Maar kennen wij die rijkdom die alleen maar te verkrijgen is in de Heer Jezus Christus? Dan valt toch al het andere weg, al de weelde, al de luxe, het geld. Ik weet niet of een van mijn broeders hier links of rechts nog iets toe zou willen voegen. Of dan, als er iemand is die nog wat zou willen vragen, dan kan dat natuurlijk. Nou, ik zal straks dat daar ook wel neerleggen. Hier heb je zo'n handgemaakt schaaltje. En ik heb hier ook nog een kaarsenstandaardje. Het is allemaal met de hand gemaakt. Is er iemand die nog een vraag zou willen stellen? Dan zou ik zeggen, dan moet u dat doen. Want het is 4:30. En ik heb er al een paar keer iets op mijn horloge te kijken. Ik dacht, ik moet geen boze dominee straks tegen hebben. Ja, broeder. Ja, dat is gedeeltelijk waar wat u zegt. Maar het kan zijn dat ik ernaast zit hoor. Als we denken aan de gemeente van dominee Lurens. Dat is natuurlijk Roemenië. Maar dat is daar een dominee die predikant is voor de Hongaars sprekende gedeelte. Maar in Ajora, dat zijn Roemeense zigeuners. En naar ik gehoord heb, zingen zij, ja, gehoord heb niet met mijn oren van dat ik het verstaan heb, maar zingen ze ook in het Roemeens. En de preek die wordt ook in het Roemeens gehouden daar voor die zigeuners. Ja. Dat zal best wel een soort dialect kunnen zijn ook. Hè? Ja. Wij hebben onderweg ook, dat maakte Petru ons dan op attent. Hij zegt, moet je daar eens kijken bij die heuvels. Dan zagen er allerlei hutjes en holen. Hij zegt, daar zitten, ik weet niet hoeveel van die zigeuners die daar ja, wonen. En daar probeert dominee Hoessar ook mee in contact te komen. En ook die mensen het evangelie te brengen. Is er nog iemand die een brandende vraag heeft? Nee? Dominee, dan geef ik u de leiding verder weer. Fijn dat ik hier mocht zijn. En als er eens iets is dat jullie nog willen weten, dan kun je altijd bij ons aankloppen.
Goed, ik geloof niet dat de dominee zo gauw boos is. Dus, hè? Maar in ieder geval, ik heb met aangenaamheid zitten luisteren. En Het had niet erg geweest, dan had het langer geduurd. Maar goed, overal is een tijd van. Dus wat dat betreft bedankt ook voor wat jullie hebben laten zien. En ik hoop ook dat de Heer jullie nog veel tijd, kracht en lust en liefde wil geven om het werk te mogen blijven doen. En om dat werk te blijven moeten doen, gaat natuurlijk nu ook de bus rond, heb ik begrepen. Dus in die zin hopen we ook een klein steentje te mogen bijdragen aan het werk wat jullie met zoveel liefde mogen doen. En ik denk dat het hele geheim van de mensen die ook onder die grote armoede de Heer hebben mogen leren kennen, die armen rijk maakt, dat het niet gaat over de rijke man en de arme Lazarus, maar dat het gaat over de arme man en de rijke Lazarus. Hè. En ik geloof dat daar ook veel mensen die rijkdom mogen kennen. En die bid ik eigenlijk ook in ieder van ons toe. En zullen we daar dan de Heer ook om bidden. Heer, zo mochten wij vanmiddag samen zijn. Dan hebben we allereerst uit uw woord mogen horen. Wie gij zijt, de gans andere, de rechtvaardige. Heer, die met de zonde geen gemeenschap kan hebben. Die uw vijanden straft, Heer. En dat is ontzaggelijk aangrijpend. En geeft dat we die boodschap nooit zullen vergeten. Maar we hebben ook mogen horen van die hoofdman die daar kwam, buigend, biddend om barmhartigheid. En die heeft hij verkregen. Omdat er één gezegd heeft, ik ben niet gekomen om te verderven, maar om mensen te behouden. Om u, o Heer Jezus Christus. En geeft dat we zo mogen buigen voor u. In schuldbelijdenis, smekend om erbarmen. Heer, en dat woord wordt ook verkondigd in Roemenië. En wij bidden u, wilt gij ook dat werk daar zegenen. We hebben gezien hoe daar ook mensen iets mogen smaken van de blijdschap, die alle verstand te boven gaat. Iets kennen van die vrede in het hart. Ondanks al de moeilijke omstandigheden, vaak uitzichtloze armoede. Maar wilt gij nog vrede geven? Heer, dat kan soms wel eens jaloers maken, als wij die zoveel hebben, maar zo vaak ontevreden zijn. Heer, dat er zoveel is wat ons bezighoudt, wat geen waarde heeft. Daarom bidden wij u, geef ons allen die vrede. Ook al zouden we als een arme Lazarus door het leven moeten. En zo moeten veel mensen door het leven. Maar als we u kennen, Heer, dan kan er ook vrede zijn in het hart. Ja, dan is er vrede, ook met de weg die u gaat. Wij bidden u zegen ook de Zigeunergemeente daar met de predikant. En wilt gij ook daar uw evangelie uitbreiden. Laat het mogen zijn dat gij wereldwijd, of nou in Middelharnis is of in Aura, uw koninkrijk wilt uitbreiden. Verzoen al het zondige. Gaat u met ons mee, ook als we weer van hier gaan. Ook in het bijzonder als we alleen thuis komen. Wilt u dan ook bij ons blijven. En geef dat we het weten mogen, dat u van ons af weet. Gedenk ook de werkgroep sterken in het werk wat ze mogen doen. Wil geven dat ze maar van u mogen blijven verwachten. Heere, zo zien onze ogen op u. Begeef en verlaat ons niet. Wij bidden u dat om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Goed, ik wil u heel hartelijk weer danken voor uw komst hierheen. Het was weer fijn om u allemaal weer zo te mogen ontmoeten. Ik hoop dat dat ook weer over, ik denk, ik heb een agenda niet bij me, maar we proberen weer over 4 weken samen te komen. Maar ik zal het wel even in het kerkblad zetten wanneer het precies is. U allen wel thuis, ook van harte God zegen toegebeden. En ook de mannen hartelijk bedankt voor jullie komst hier in ons midden.